Okay, dank u Heer dat u uw woord ook wilt openmaken vanmiddag. En dat u met uw geest in onze harten wilt werken. Wilt u dat doen voor een ieder van ons persoonlijk. En Heer, ik zou eigenlijk willen vragen, wilt u ons allemaal, hoofd voor hoofd en hart voor hart, een bemoediging geven. Voor de een dit, voor de ander dat. Maar wilt u dat doen? In Jezus' naam. Soms, mensen, zijn de moeilijke dingen niet het moeilijkst in het leven. Maar zijn de makkelijke dingen het moeilijkst in het leven? Ik vind het eigenlijk wel een uitdaging om te zoeken van waarin onderscheiden wij ons nu als christen? Als er staat het gij geheel anders principe, waarin zijn we dan zo anders? En waarin verschil ik dan van mensen die God niet kennen? Wat maakt het? We moeten allemaal aardig zijn voor elkaar. We moeten allemaal lief zijn voor elkaar. Wat maakt nou het verschil tussen mij en die anderen? En in die zoektocht, waar ik al een poosje persoonlijk ook mee bezig ben, kwam ik terecht bij het verhaal van Abraham. En daar gaat het ook over. Die in gesprek is met God, Genesis 18, wanneer God van plan is om Sodom en Gomorra te verwoesten. En ik ga daar een stukje uit lezen. En zo. Dat kan nooit uren meer duren. Maar ik wil er wel graag een paar dingen over vertellen. Als jullie beloven dat je niet wegloopt, ga ik beloven dat ik nog een paar dingen ga vertellen. Je zou het hele verhaal moeten lezen. En feitelijk misschien wel het hele verhaal vanaf Genesis 12. Gaan we niet doen. Maar jullie kennen vast de context van dit verhaal. En de context van dit verhaal is dat er drie mannen aan het wandelen zijn. En die passeren de tent waar Abraham zit. Probeer het plaatje voor je te krijgen. Abraham zit voor zijn tent, uit te rusten misschien. In ieder geval zit hij daar en hij ziet die mannen komen. Hij snelt op ze toe. Hij zegt, joh, kom bij mij binnen. Want jullie moeten nu echt even rust nemen en ik ga eten voor jullie maken. Dat doet hij. Dat wil zeggen, niet hij alleen. Dat gebeurt in ieder geval. Het beste kalf wordt geslacht en het duurt een heel poosje, denk ik zo, voordat ze het beste kalf gevonden hebben, geslacht hebben, er ook nog een lapje van hebben gemaakt en dat op de grill hebben gelegd. En ze eten met elkaar. En ik stel me zo voor dat je dan al meer dan een halve dag verder bent. En in die halve dag hebben ze daar echt niet stil tegenover elkaar gezeten. Nee, ze hebben met elkaar gesproken. En we weten wie die drie mannen zijn. Dat zijn twee engelen en dat is de Heer zelf. En God openbaart zich daar als Abraham het nog niet wist. Maar ik denk dat hij het wist. Ik denk dat hij op enig moment in dat gesprek en in die ontmoeting ontdekt heeft van, ik spreek hier niet zomaar met een voorbijganger, een passant. Ik ben hier met God zelf aan het spreken. Waarom denk ik dat? Dat denk ik omdat Abraham God kende. Hij had de stem van God al meerdere keren gehoord in zijn leven. En sterker nog, hij had die stem zo duidelijk gehoord dat hij zelfs huis en haard had verlaten. En naar een ander land was gegaan. En op enig moment is die maaltijd afgelopen, zijn ze gasten verkwikt en dan staan ze op. En dat staat er in vers 16. Toen stonden de mannen van daar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. En dat vind ik ook al zo mooi. Die mannen die zijn klaar met eten, de gasten gaan weg. Je kan vanuit de keuken zwaaien of je kunt meelopen naar de auto, zouden we nu zeggen. En dat is wat Abraham deed. Hij deed zijn gasten uitgeleiden. Hij ging met ze mee. Ik weet niet hoe dat zit wanneer je op de 32e verdieping van een flat woont. Dan moet je misschien wel 32 verdiepingen mee naar beneden. Maar Abraham ging mee. En in dat uitgeleide doen gebeurt daar wat. Lezen we het volgende. En wat we lezen is God die als het ware in zichzelf aan het spreken is. De volgende versen zijn de hardop uitgesproken of neergeschreven woorden van God die aan het denken is. De Heer zei, zal ik nou voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en een machtig volk worden. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen, omdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heer in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heer over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Dit zijn de gedachten van God, zou je kunnen zeggen. Het zit nog steeds. Je voelt bijna van, wil God dat nou echt voor zichzelf houden? En dan zegt hij, nee, ik ga dat niet voor mezelf houden. En dan zegt de Heer, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. En ik zal nu afdalen en zien of ze werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Ik ga op onderzoek uit, zegt hij tegen Abraham, en ik zal weten of dat ook echt het geval is. Bijzonder eigenlijk dat dat al zo gebeurt. Als je wat eerder kijkt, dan zie je dat God een hele grote belofte aan Abraham gegeven heeft. Meerdere keren. Maar één van de dingen die God gezegd heeft, is één hoofdstukje eerder terug. Hoofdstuk 17, eerste versje, daar staat toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En wat hij ziet in Sodom en Gomorra is, en dat is de plek waar ook Lot woonde, dat is niet wat God wilde zien in die plaatsen. Het was echt iets anders. En God moest daar blijkbaar iets mee doen. Maar hij wil het delen. Hij wil het niet voor zichzelf houden. En dan gaat het verder en dan zegt gedeelte, toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. Van de drie mannen, de drie personen, gaan er twee door. Eén blijft achter, dat is God zelf. En Abraham blijft daar staan. Het moet een ook voor Abraham een vreemde gewaarwording zijn geweest. Dat hij daar staat met God. Probeer dat in te denken. Dat je daar alleen bent met God. En dat alle andere mensen weggaan. En dan komt Abraham dichterbij en zei, zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Er ontstaat een gesprek tussen een mens en God. Abraham, die gaat het gesprek aan met God. En dat is me nogal niet een vraag die hij hier zo stelt. Zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Is dat niet een beetje aanmatigend? God had al gezegd, ik ga naar die plaatsen toe en ik ga kijken wat er aan de hand is. En Abraham wist ook wat dat betekenen zou. Hij zou er een eind aan maken. Het zou stoppen. De goddeloosheid zou stoppen. God ging er een punt achter zetten. En dan zegt Abraham, ja maar God, u zegt dat nou wel. Maar zou u nou werkelijk, bent u nou echt zo? Want zegt hij, misschien zijn er wel 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvragen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Stel je nu voor dat er in die ene stad, we weten overigens dat het over 4 plaatsen gaat die daar helemaal bedolven zijn onder het zout, maar Sodom was er eentje, dat er in die plaats, dat er 50 zijn die de Heer dienen. Gaat u nou de hele plaats ondersteboven keren? Er kan toch geen sprake van zijn, Heer, dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. U gaat ze dan over één kam scheren. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Het is net alsof Abraham het recht voor God aan het invullen is. Of zou hij God kennen? Zou hij weten, zou hij het hart van God kennen. En ik denk dat laatste. Waarom denk ik dat? Nou, hij leefde al een tijdje met God. Hij kende God. Hij was met hem in contact. Hij had een, in de jaren, want we hebben het hier over een periode van 25 jaar, had hij een relatie met God opgebouwd, denk ik. En God zegt, als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Wauw. Wauw. Hier zien we genade op zijn mooist. Ja toch, God spaart een hele stad omdat er rechtvaardigen zijn. Zou jij die rechtvaardige willen zijn in jouw omgeving? Zou jij die rechtvaardige willen zijn in jouw straat, in je dorp, in je stad? Liefst niet met 50, maar met 500 als het even kan. Maar wil je dat? En snap je, snappen wij dat dat iets teweeg brengt in het hart van God. De manier waarop wij leven, het hart en het handelen van God blijkbaar beïnvloedt. Jullie kennen het verhaal, want God zegt ik zal dat niet doen. En dan denkt Abraham van oeps, dat ging makkelijk. 50. Stel je voor dat er 45 zijn. En wat er gebeurt, als je het hele gedeelte leest, is bijna, het is bijna een verhaal van de markt. Het is bijna onderhandelen. Het is net alsof je op de, en vergeef me het woord, alsof je op de veemarkt bent, waarin handjeklap gedaan wordt, maar hier gaat het wel over steden. En hier gaat het wel over de straf van God. En Abraham zegt 45 dan? God zegt ook, als er 45 zijn, ga ik die stad sparen. Wow. Je zou zeggen, die is binnen 40 dan. 40 dan. En ik probeer te zien in mijn soort van geestes ook, zeg maar, van hoe is dat gegaan daar? Ergens in het zand, ergens buiten het huis, twee mannen die al onderweg waren naar Sodom en Abraham die daar stond met God zelf. 40 en ik spaar de stad. Het lijkt alsof Abraham moed krijgt. Want hij gaat niet meer met een stapje van 5 terug. Hij pakt er 10. Heer, als er nou 30 zijn. Als er nou 20 zijn. Wow. Het wordt wel spannend, voel je dat? Hoe ver mag een mens gaan in de onderhandeling, tussen haakjes, hè, met God? Dat heeft het is niet onderhandelen, het lijkt op onderhandelen. Het heeft te maken met het kennen van God. En hoe de interactie tussen die twee is, is reuze interessant. Uiteindelijk staat er in vers 32... Laat de Heer toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek. En ik denk dat die pijn in zijn buik gehad heeft. Van, durf ik dit nou echt nog aan? En hij gaat niet van 20 naar 19, 10 eraf. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei, God, ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 10. Einde gesprek. Dit was het. Punt erachter. Er staat geen conclusie, geen afronding van dit gesprek. Toen ging de Heer wegstaan. Nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. Weet u waarom dit verhaal mij zo trof? Dat is blijkbaar, is God confronteerbaar. Blijkbaar kun je met God in gesprek gaan op een hele eerlijke manier. Blijkbaar is God niet de God die daar ergens, misschien ver weg of hoog weg, al lang besloten heeft hoe het hier allemaal moet en dat het ook zo zal gebeuren en dat wij maar moeten afwachten hoe het dan gebeurt. Zo is God niet. God is confronteerbaar. En wat ik zo mooi vind, is dat dit een gevolg is van het feit dat God zijn hart deelt met Abraham. Anders was het gesprek er niet geweest. En we kennen de uitkomst. Die steden die zijn verwoest. Er is iemand in een zoutpilaar veranderd. Maar Lot is gered. Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn wanneer dit gesprek niet had plaatsgevonden. Maar Lot is gered. En dat is toch wel heel erg bijzonder. En dat vind ik toch wel een hele mooie gedachte. Maar God deelt zijn hart en zo wil God ook zijn hart met ons delen. En als God zijn hart met ons deelt, en dat wil hij op dezelfde manier zoals hij dat met Abraham deelt. We zijn niet anders dan Abraham. Abraham is niet een, hij was zeker een heilige, maar dat zijn wij ook. Hij was niet beter dan dat. En God is dezelfde dan dat. In de eerste plaats is het zeker zo dat, en dat lezen we meerdere keren in de Bijbel, dat God zijn plannen soms deelt met enkelen. Ja. Zal ik mijn plannen, mijn grote plannen niet bekendmaken aan de profeten? Staat er in Amos. Ja, zeker, dat zal God doen. Maar Jezus zegt in Johannes 15, ik noem u, heeft hij tegen zijn discipelen, niet meer dienaars, omdat de dienaar niet weet wat zijn heer doet. U heb ik tot vrienden benoemd, omdat ik aan u bekend heb gemaakt al wat ik gehoord heb van mijn vader. God wil met ons spreken. Hij wil zijn plannen aan ons bekendmaken. En communicatie, en we hebben hier een paar communicatiedeskundigen onder ons, is altijd tweezijdig. Daar zit altijd iets in van dialoog. Een goede communicatie gaat twee kanten op. Wij spreken ook met God. En God spreekt met ons. Ik denk dat in die communicatie, daar zit iets van vertrouwelijkheid. We hadden het er net over, Ina. Hè? Er zit iets in van vertrouwelijkheid. De vertrouwelijke omgang is voor wie hem vrezen. Dus dat heeft met intimiteit te maken en dat heeft te maken met de manier waarop we God kennen. Overigens, in Sodom ging het om 10 mensen. De Bijbel geeft ook nog andere voorbeelden. In Jeremia, daar staat, trek rond door de straten van Jeruzalem, kijk toch en let op, zoek op zijn plein of u iemand vindt, of er één is die recht doet. Eén die betrouwbaarheid nastreeft, dan zal ik Jeruzalem vergeven. Eén. Ik denk God is op zoek naar de enkeling, naar de eenling, naar het individu. Dat is wat God zoekt. Ik maak een toepassing. Als God en Abraham zo met elkaar spreken, zo vertrouwelijk, zo op een mooie manier, op een open manier confronterend zijn, staan wij mensen daar dan boven? Zou dat voor ons anders zijn? Dat zou voor ons niet anders moeten zijn. Ook in de omgang die wij met elkaar hebben, en dan probeer ik te zoeken naar van waarin verschillen wij ten opzichte van zoveel mensen, is dat ook wij een open, eerlijke, soms confronterende gesprekken met elkaar mogen hebben. Maar wel vanuit een oprechte zoektocht naar elkaar. Niet om het grote gelijk. Ik heb er ooit eens een boekje van gelezen, toen ik op de middelbare school zat, dat de wereld ten onder ging aan het grote gelijk. En vaak zie je dat ook oorlogen ontstaan omdat iemand gelijk wil hebben. Maar het gaat niet om het grote gelijk. Het gaat om de waarheid. Het gaat om het echte wat je ook in de ander zoekt. Zoals Abraham dat zocht in God. En zoals God dat gesprek zocht met Abraham. En hoe mooi zou het zijn wanneer we dat als christenen gaan leren. Dat we perfectioneren. De ander hoger achten dan onszelf. De ander uitnemender achten dan onszelf. En in alle gesprekken die we hebben, in alle woordenwisselingen die we hebben, in alle confrontaties die we hebben, wel gericht zijn, niet op ons eigen gelijk, maar op die ander. Moeilijk? Ja, hartstikke moeilijk. Rete moeilijk. Zou onze grote oude minister zeggen, Camille, reten moeilijk. Deze het wel. Camille Eurlings zei dat. Maar het is wel waar we ons naar mogen uitstrekken. Ik citeer Bill Johnson van de Bethelgemeente, maar dan uit Amerika. Die zei van, als het u geen pijn doet om te confronteren, dan hebt u waarschijnlijk de verkeerde houding. Dat is wat Bill zei. Ik moest denken aan, hoe doen we dat nou in het opvoeden van onze kinderen? We willen soms, wanneer onze kinderen iets verkeerd doen, dan willen we dat ze de waarheid spreken. En als je maar lang genoeg duwt, dan gaan kinderen best een keer de waarheid spreken. En dan is de volgende vraag, hebben ze dan ook wat geleerd? Nou, dat mag je je best eens afvragen. Nee, dan hebben ze de waarheid gesproken. Maar heb je je kind dan ook bereikt? En ik denk het heel vaak niet, als ik eerlijk ben. En wij, lieve mensen, zouden ons mogen uitstrekken naar iets anders. Ja, mijn blaadjes verdwijnen, want het is bijna 5:30. Ik heb nog één verhaaltje. Hendrik en ik hebben een paar weken geleden gefietst in Duitsland en Oostenrijk. En onderweg was ons water op. En we waren naastig op zoek naar een flesje water, want we dachten, anders komen we de berg niet over. Dus we fietsten een industrieterreintje op, we klopten aan en dat bleek een kerk te zijn. Niet herkenbaar als kerk, maar het was er wel een. En die mensen die namen ons mee naar binnen in die kerk en natuurlijk kregen we water. En die mensen die wilden ons nog veel meer geven, eten en weet ik het wat allemaal, boekjes en zo. Maar goed, we wilden water. Maar we kregen wel een foldertje mee. En op dat foldertje, en dat hebben we een dag lang achter, ik heb het niet, uiteindelijk niet mee naar huis genomen, had ik moeten doen. Er zat een tasje, rood tasje, en daar stond op Kirche Neue Erleben. En dat blijft in mijn hoofd zingen. Kirche Neue Erleben. We willen de kerk opnieuw beleven. Maar wat is dat dan, die kerk? En hoe zou je hem dan opnieuw moeten beleven? Nou, misschien wel ook in de gewone dingen van het leven. In de manier waarop we met elkaar omgaan. In de manier waarop we gesprekken aangaan met elkaar. Op die manier. Kirche Neue Erleben. Paulus, en dat is de laatste tekst, die roept ons op. Om te leven op een andere manier. En het is de bekende tekst, die staat in Efeze 4. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Hoe? In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. En ik heb een streepje gezet, want je zal al die woorden wel kunnen onderstrepen. Wat? Je kan er wel 4 weken over spreken. Maar ik dacht van, we zouden één moeten zijn, maar wat is nou die eenheid, dacht ik? En hoe bereik je nou die eenheid? Is eenheid hetzelfde als wij vinden allemaal hetzelfde? Nee, want we zijn niet allemaal hetzelfde. 5 juni hebben we het er al over gehad, we zijn uniek. En God heeft ons allemaal uniek gemaakt. We verschillen ten opzichte van elkaar, er is hier niemand. Al zou je tweeling zijn, al zou je een eeneiige tweeling zijn, dan lijk je nog niet op je broer of je zus. Dus dat is niet eenheid. Paulus roept op om ons te beijveren de eenheid van de geest te bewaren. En mijn oog viel daarop. De eenheid van de geest. De Heilige Geest, want dat is de geest met een hoofdletter, die overstijgt elk systeem wat wij kunnen bedenken, elke cursus die we kunnen schrijven, elk goed gesprek, elk goed voorbereid gesprek. De eenheid van de geest brengt wel eenheid. God kan dat. En dat is waar we ons naar mogen uitstrekken. Hoe doen we dat? Ik zou bijna zeggen, bid er maar om. Dat is de uitdaging die we allemaal hebben. En dat is de plek waar God ons ook wil brengen. En ik geloof ook dat God ons daar gaat brengen overigens. Want hij heeft beloofd dat hij een reine bruid komt halen. Dus hij wil ons verder brengen morgen dan we vandaag zijn. Hij wil dat we gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dus hij gaat ons helpen om te groeien ook in die eenheid. Om elkaar te accepteren. Om elkaar te respecteren. Om te erkennen dat die ander anders is. Om dat ook van jezelf te accepteren dat je anders bent. Niet volmaakt, maar anders. En dat we allemaal bouwwerken zijn. Hè? Gods bouwwerk, zijt gij. En dan een bouwwerk is niet af. We zijn, niemand van ons is af. We zijn allemaal wel onderweg naar iets moois. Zullen we het behouden? Ja? Amen. Dank u, Heer, dat u ons bouwt, dat we niet af zijn, dat we niet volmaakt zijn, dat er nog van alles aan mankeert. We hebben gezien in het leven van Abraham, die overigens ook verre van volmaakt was, en een aantal echt domme dingen heeft gedaan, die helemaal niet passen bij uw karakter, dat u toch vertrouwelijke omgang met hem had. En dat u toch met hem sprak. En dat u toch hem gemaakt heeft tot een vader van vele volken. Onze aartsvader. Heer, en dat dat zo in ons leven ook maar mag gebeuren, Heer. Dat we altijd, wie we ook zijn, hoe we ook leven, wat we ook doen, één ding zeker mogen weten. U gaat met ons verder. Vul ons met uw geest, Heer. Heer, vul ons met uw Heilige Geest. Elke dag weer opnieuw. En leer ons om de ander en onszelf, maar ook om de ander zo te zien zoals u naar die ander kijkt. Leer ons, Heer, om met uw ogen te kijken. Geef ons, Heer, uw hartsgesteldheid. Geef ons, Heer, het vermogen om in de eenheid van de geest te leven. Amen.